Gemeente, vindt u het ook geen troost dat vanavond aan u en aan mij wordt gesteld de vraag: waaruit kent gij uw ellende? Alleen al het feit dat die vraag aan u gesteld wordt, dat dat vertroostend is. Ik kan me goed voorstellen dat iemand op dit moment bij zichzelf: dominee, weet u wel wat u zegt? U bent zeker nog niet bij mij thuis op kennismakingsbezoek geweest. Maar als ik u ga vertellen wat voor ellende ik heb meegemaakt, dan denk ik dat u vanavond niet zo graag begonnen zijn. Er is helemaal niets vertroostend aan. En toch stel ik opnieuw die vraag aan u, juist aan u. Vindt u het geen troost dat die vraag midden in uw ellende gesteld wordt? Waaruit kent gij uw ellende? Dit is geen vraag die zich laat bediscussiëren, waar we vanavond in een genoeglijk samen zijn in het welder verwarmde en verlichte kerkgebouw even met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Dit is een vraag die gesteld moet kunnen worden bij een sterfbed. Ziekbed. De gebrokenheid van ons bestaan. Wanneer er momenten zijn dat je 's nachts niet kunt slapen, maar snikkend in je kussen ligt. Juist daarvoor wordt deze vraag gesteld. Waaruit ken jij je ellende? En ik roep even in herinnering wat ik u vorige week zo kort vertelde, dat deze vraag gesteld wordt door iemand die zelf de nodige ellende in zijn leven heeft meegemaakt. Wanneer hij Ursinus in 2016 zou lezen, dan zou hij, zo ben ik er zeker van, meerdere keren opgenomen zijn geweest in een GGZ-instelling. Op een gesloten afdeling, om daar tot rust te kunnen komen. Een man die worstelde met wanhoop, met andere gevoelens die gepaard gaan met wanhoop. En dat al op jonge leeftijd. Hij stelt deze vraag aan jou en mij. Het is dus niet in de eerste plaats de vraag van een dominee vanuit de studeerkamer. Het is een vraag van iemand die met recht kan zeggen, met de woorden van Jeremia: ik heb ellende gezien. En dat is ook het eerste dat eigenlijk opvalt vanavond, wanneer wij begin maken met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Dat begint in zondag 2. Dat de eerste vraag eigenlijk al meteen een wissel omzet. Er staat niet vanavond in die eerste vraag: waaruit kent gij uw zonde? Heel bewust is gekozen voor het woord ellende. Dat omvat veel meer dan alleen maar zonde. Zeker in de verdere zondagen, we zullen dat zien in zondag 3 en 4, wordt echt een vergrootglas gelegd op zonde, om die ook in zijn verschrikkelijke godonterend karakter te schilderen met korte en felle bewoordingen. Maar de insteek hier in zondag 2 is veel breder en daarom ook veel omvattender. Niet alleen bedoelt deze vraag: waaruit kent gij uw zonde? Maar heel nadrukkelijk wordt daarin ook meegenomen, en dat mogen we vanavond ook meenemen in het stellen van die vraag aan u en aan mij, de gevolgen van de zonde. De zonde die verdriet, kruis, pijn, lijden, eenzaamheid, onbegrip, krassen op je ziel en andere gevoelens, ook die gevoelens, waarvoor woorden tekortschieten. Om die te kunnen omschrijven. Het klinkt allemaal door in dat ene woordje. Ellende. Vertroostend is bijvoorbeeld daarom deze vraag dat er niet in één keer met een verwijt of met een constatering wordt begonnen. Wat een ellende. Dat gevoel bekruip je wel eens wanneer je morgenavond de krant openslaat of de actualiteit op een andere manier volgt. De indringende verhalen, de beelden op je afkomen. Ik denk dat u dat ook wel herkent, dat je soms de neiging hebt op de krant maar even een keer een dag te laten liggen. Om niet weer opnieuw die confrontatie te moeten aangaan. Met die verschrikkelijke berichten die op dit moment vanuit het Midden-Oosten naar ons toekomen. Of met die kleine berichtjes zo in de marge van de krant. Waar een wereld van verdriet en ellende achter schuil kan gaan. En soms leg je dan die krant met een diepe zucht weg en dan zeg je hardop, wat een ellende. De Heidelberger Catechismus wil ons vanavond meenemen achter die wereld van ellende. En aan de ene kant is dat heel erg confronterend, dat zullen we vanavond ook wel zien. We worden niet gespaard, integendeel zelfs. Aan de andere kant staat deze vraag wel in het kader van die eerste vraag. Wat is uw enige troost? Mag ik het toespitsen? In deze ellende. En daarom vanavond opnieuw die vraag. Troost het u niet dat deze vraag gesteld wordt? Om ons te brengen in de ellende bij de enige troost in leven en sterven. Er is nog iets dat opvalt en dat is dat de catechismus juist in deze zondag ook heel persoonlijk is. Kijkt u maar even met me mee, daar staat waaruit kent gij uw ellende. Er staat dus niet waaruit kent gij ellende of de ellende in algemene zin. Nee, uw ellende. En dan lijkt het antwoord dan op het eerste gezicht uit de wet van God een heel algemeen antwoord. De catechismus nodigt u en mij uit om dat antwoord te luisteren tegen de achtergrond van uw persoonlijk leven. Wat niet alleen getekend wordt door persoonlijke kruis, zorgen en moeite, maar wat ook gekenmerkt wordt door persoonlijke zonde. Boezemzonde. Strijd tegen die zonde, hopelijk. Of wellicht op dit moment nog steeds het persoonlijk genieten van die zonde. Dat kan bij een jongere op een heel ander terrein liggen dan bij een oudere. Dat kan voor een vrouw heel verschillend zijn ten opzichte van haar man. Dat kan voor iemand die minder in de branding van het leven staat een hele andere kleur krijgen. Zonde, boezemzonde, dan voor een van onze hoogbejaarde broeders en zusters die leven in de avond van hun leven. De Heidelberger Catechismus is erop uit om u en mij vanuit ons persoonlijk leven te brengen bij deze enige troost in leven en sterven. En ik hoop dat u vanavond ook zo met mij mee gaat luisteren. Het antwoord is bij wijze van spreken nog korter. Er staat uit de wet van God. Meteen wordt dan vervolgens uitgelegd wat de wet van God van ons eist. Dan volgen niet de 10 geboden in zondag 2. Maar er wordt een korte samenvatting van de wet gegeven door een citaat van de Heer Jezus uit een van zijn preken ook te laten klinken, Matthäus 22. De Heidelberger Catechismus had daarvoor, als het gaat om de kern van de wet, liefde. Ook rustige gedeelten uit het Oude Testament naar voren kunnen halen. Waar, zoals we dat bijvoorbeeld gezongen hebben met de woorden van Psalm 50 of uit een van de andere plaatsen van de wetten van Mozes, waar dat dan nadrukkelijk naar voren komt, of uit de profeten, onderstreept wordt dat de Heere niet zozeer uit is op onze daden, wat we niet doen of wat we juist wel doen ten goede, maar dat de Heere verder kijkt achter onze daden en eerst de vinger legt bij ons hart. De liefde. De kern van de wet. De liefde tot God en tot onze naast. En toch ligt er een hele bewuste keus achter zondag 2... om juist dit woord van Jezus te citeren. Dat heeft niet alleen te maken met wat de wet van u en mij vraagt, liefde. Dat heeft vooral te maken met wie dit leert. Kijkt u maar even met me mee, antwoord 4. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus. En dan pas volgt het citaat wat Christus ons leert. Ik vat het even samen, gemeente, voordat ik met u een laag dieper ga zitten. Ik ben nu eigenlijk al luisterend naar de Heidelberger Catechismus al 3 personen gehoord. Ons is gewezen op de wet, die leert ons wat ellende is. Heel nadrukkelijk werd er gezegd, de wet van God, kijkt u maar mee het antwoord, uit de wet van God, en dat wordt weer opgepakt in vraag 4, wat eist de wet van God van ons? Dat is de tweede. En de derde die we vanavond al ontmoeten in zondag 2 is Christus. Deze 3 horen onlosmakelijk samen met elkaar. Wil die vraag waaruit kent gij uw ellende ons brengen bij de troost? Laat ik gewoon eens wat bijbelse voorbeelden geven om duidelijk te maken wat er gebeurt als één van de 3 wordt gemist. We begeven ons vanavond op het terrein van de ellendekennis. De kennis van mezelf in het licht van wie God is. Een van de eerste personen waar heel nadrukkelijk in de Bijbel bij stil wordt gestaan als het gaat om ellendekennis is Kain, de broer van Abel. Kain is vervuld met haat omdat hij gezien heeft dat de Heer het offer van zijn broertje heeft aangenomen en dat van hem heeft geweigerd. En in plaats dat hij teruggaat naar het altaar met de vraag om beproeving, om onderwijs van de Heer, om ontdekking wat er mis is in zijn leven, keert Kain terug tot zichzelf. En wanneer dat in zo'n situatie gebeurt, dan gaat het van binnen broeden. Kain voedt zijn woede, dat slaat om in haat. En op het moment als hij zijn kans schoonacht, dan laat hij zich gaan, slaat zijn broertje Abel dood. En gaat gewoon weer verder. Maar de Heere komt op dat moment naar Kain. En God zegt tegen Kain, ik hoor de stem van het bloed van je broertje Abel dat opklimt tot mij. God ontdekt Kain aan zijn zonde. Wat een zegen. Kain krijgt geen huisbezoek van een predikant of ouderling. Om het in de termen van vandaag te zeggen, de politie staat niet bij Kain op de stoep om hem te arresteren God komt bij Kain op bezoek. En valt direct met de deur in huis. Je hebt je broertje vermoord. Je zou dan verwachten, jongelui, wanneer de Heer bij jou op bezoek komt, terwijl je iets heel ergs hebt gedaan, dat je dan door de knieën gaat. God, mijn rechter. Maar Kain vermant zich, recht zijn rug en zegt: mijn zonde is groter dan dat hij vergeven kan worden. God komt tot hem, confronteert hem met de wet: gij zult niet doodslaan. En Kain slaat de deur dicht voor vergeving. Om het te zeggen in de taal van het Nieuwe Testament: voor Christus. Ik denk aan Esau, een ander voorbeeld. Die erachter komt dat zijn blinde vader bedrogen is door zijn broertje. En daarachter nog een keer door zijn moeder. En Esau schreeuwt het uit. Hoewel hij zelf daar verantwoordelijk voor is, hij verkocht de eerstgeboortezegen voor aborten heet, komt hij tot het inzicht dat hij daardoor ook de zegen van de Heer is misgelopen. En Esau heeft berouw over alles wat hij gedaan heeft, zo vermeldt zowel de schrijver van het Bijbelboek Genesis als ook de schrijver van Hebreeën. Maar dat berouw gaat tegelijkertijd samen met wroeging. En als hij zijn zinnen zet op zijn broertje en vervolgens Rebekka dan maar Jacob zo snel mogelijk de tent uitstuurt onderweg naar Laban, dan staat er dat aangrijpende in de schrift dat Esau vervolgens een plaats zocht om berouw te krijgen, maar hij vond die niet. Die woorden worden zelfs verkeerd verstaan alsof God hem die plaats onthield. Terwijl Esau wanhopig zocht naar die plaats om zijn hart uit te storten, de zonde te beleiden, vervuld van schuldbesef. Maar het ligt iets nauwer. Omdat Esau de belofte en daarin de beloofde Christus verkocht heeft voor een bord eten, zoekt hij daarna tevergeefs naar het kruis. Derde voorbeeld. Ook het laatste. Ik denk aan Judas. Judas die in de laatste nacht van Jezus leven voor zijn sterven zijn meester tegemoet loopt. En zonder een woord te zeggen loopt hij op Jezus uit Nazareth af, kust hem op de wangen, als teken van verraad. En terwijl Judas hem kust, zegt Jezus in Judas' oor: vriend. Het is geen toneelspel. Als Jezus zegt vriend, dan bedoelt hij ook vriend. Verraad gij de Zoon des Mensen met een kus. Het zijn woorden die blijven hangen in het leven van Judas. Judas die die nacht niet kan slapen, zijn geweten is opengetrokken. Schuldbrief heeft hij thuis gekregen. Hij kan niet slapen vanwege alles wat hij heeft aangericht in het leven van zijn meester. En in die vroege morgen komt Judas voor het krieken van de dag, bij wijze van spreken, het tempelplein opgerend met die zilverlingen in zijn hand en gooit die op het plein. Terwijl hij het uitroept: ik heb verraden, onschuldig bloed. Hebben iemand met schuldbesef? die daaraan ontdekt is. Die er berouw over heeft. En ook kan benoemen wat zijn zonde is. Ik denk aan die prachtige uitdrukking. Jongelui, dat moet je echt gaan lezen. In een van de meditaties van wijlen dominee Frans Bakker. Die zomaar even terloops de opmerking maakt, dominee F. Bakker. Als Judas had gezegd, ik heb verraden het ontschuldigende bloed. Dan was het berouw heel anders. Dan was het vergeving. Judas ontdekt aan zijn zonde. Het slaat in. Heeft berouw. Maar neemt afstand van Christus. Waarom deze drie voorbeelden vanuit de schrift? In het licht van zondag 2. Wel, als we ons vanavond begeven op het terrein van de ellendekennis, dan is het gevaar buitengewoon groot dat wij vanuit bepaalde emoties gaan luisteren naar deze woorden. Bij onszelf te raden gaan of wij deze emotie, deze gevoelens van schuldbesef en zondekennis ook kennen. Het kan ook zijn dat er iemand onder ons zit die tegen zichzelf zegt, ja dominee, de Heer is soeverein. Bij mij is hij anders begonnen. Hij kwam niet bij mij met het ontdekkende werk van Gods wet en van de Heilige Geest. Hij bracht mij eerst bij het kruis. En in de loop van de tijd leerde ik mijn zonde kennen. Dat kan. Daar houdt de catechismus ook rekening mee. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat, in de anen van deze zondag, en we gaan nu even op de details letten, jongelui. Er staat, waaruit kent tegenwoordige tijd. Er staat niet, waaruit heeft u eens leren kennen. Korter of langere tijd geleden. En dan gaat het even verder in vraag 4 met het antwoord. Er staat niet, dat heeft ons Christus geleerd. Maar er staat, dat leert tegenwoordige tijd. Als er voortdurend in de verleden tijd was gesproken, dan hadden we inderdaad kunnen zeggen vanavond tegen elkaar, dat is misschien een bepaalde periode in het geestelijk leven, zo u wilt de toeleidende weg, of u geeft daar misschien een andere naam aan. Dan staat dat heel sterk op de voorgrond, het ontdekt worden aan mezelf, het leren kennen van mezelf als zondaar en schuldenaar voor God. Maar nu ik bij het kruis ben geweest en mag weten dat mijn zonden vergeven zijn door het reinige bloed van de Heer Jezus Christus, komt dat steeds meer op de achtergrond van mijn leven te staan. Nou, dan heeft u zondag 2 vanavond tegen. Daar staat, leert, kent, is ook nu. Al mag je door genade weten dat je misschien 20 jaar geleden al door de Heere getrokken werd aan de voeten van Christus. Dan nog wilt u toch in de tegenwoordige tijd het lezen, of niet? Deze drie voorbeelden vanuit het Oude Testament maken meteen ook heel erg duidelijk dat wij voor het leren kennen van onze schuld en zonde nooit te raden kunnen gaan bij onszelf. God moet ons dat leren. Daarom staat er ook zo nadrukkelijk in zondag 2, de wet van God. Die uitdrukking, de wet van God, kun je op twee manieren lezen. Dat bedoelt niet alleen, het is de wet van de Heere God die die geboden heeft gegeven. Hij bepaalt de norm en hij heeft de inhoud eraan gegeven, 10 leefregels om te leven naar zijn wil. En zondag 2 wil ook een streep onder God zetten. Gods wet. Hij handhaaft die wet. Die wet is van hem. En hij houdt die wet als spiegel voor. achter het leren kennen van wie ik ben, schuilt God. Daar staat of valt dus vanavond alles mee. Of God mij mijn zonde leert. Of dat ik daar misschien mee geconfronteerd werd door bepaalde omstandigheden. Denk aan Kain die daarop betrapt wordt. Of omdat ik voor mijn gevoel geen kans meer op kan. Denk aan Judas die daarom naar de wanhoop grijpt. God leert dit. Mag ik dat zo eens aan u vragen? U die zich uitgeeft voor iemand die de Heere vreest en wellicht daarom ook aan het avondmaal gaat. Wie heeft nou jou jezelf leren kennen? Kreeg je met God van doen? Begrijpt u ook mijn vraag? Kreeg je met God van doen? Dat al luisteren naar het woord, de wet van de Heere, je nog niet eens geconfronteerd met wat je verkeerd had gedaan, maar dat door de wet jouw leven gelinkt werd, verbonden werd aan God. En je voor hem kwam te staan. De Heere, jongelui, gebruikt vaak concrete zonden in jouw leven om je bij de hand te nemen. En te laten zien wie jij bent voor Gods aangezicht. Doorgaans is dat Gods gebruikelijke weg. Dat kan voor de ene sportverdwazing zijn, voor de andere een seksverslaving, voor een volgende laster. Maar aan de hand van die zonde plaatst de Heere mij voor hem. En dan verdwijnt die concrete zonde op de achtergrond en kom ik voor God te staan. De catechismus wil juist daarom ook uitleggen dat het ontdekkende werk van de Heere verbonden is met de persoon en het onderwijs van de Heere Jezus Christus. Daarom zet vraag en antwoord 4 ook zo scherp in met dat leert ons Christus in een samenvatting. En het is de Heere Jezus Christus die dat ook op een indrukwekkende wijze laat zien in die geschiedenis die wij vanavond gelezen hebben. Een jonge man die bij de Heere Jezus op bezoek komt met de nodige vragen die hij aan de zaligmaker wil stellen. Laten we die geschiedenis maar heel even erbij pakken, gemeente, en dan komt het ook dichter bij ons. Lucas 18, vanaf vers 18. Het is niet zo vaak de Heer Jezus overkomen tijdens zijn omwandeling op aarde, dat er iemand naar hem toekomt met die bekende eerbiedige woorden, goede meester. Doorgaans wordt hij aangesproken met rabbi, leraar. Maar deze jonge man geeft ook aan dat hij genegenheid toont voor Jezus uit Nazareth en hij noemt hem goed. Vandaar dat de Heere Jezus daar ook op inhaakt en tegen hem zegt, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. In deze reactie plaatst Jezus die rijke jongeling voor God. En vervolgens wordt duidelijk gemaakt waarvoor deze rijke jongeling bij de Heere Jezus op bezoek komt. Hij wil God kennen. Heel zijn leven bestaat eruit. En het wordt duidelijk dat hij al een eind op weg is. Het is ook Christus zelf die niet tegen die jongen zegt, jongen, je bent helemaal verkeerd bezig. Integendeel, een van de andere evangelisten, Marcus is zijn naam, vertelt dat de Heer Jezus, als die jongen dit antwoord geeft, wat hij allemaal al heeft gedaan, dat de Heer Jezus hem bemint. Het roept gevoelens op in het hart van Jezus. Gevoelens van genegenheid. En de jongen vertelt allemaal wat hij heeft gedaan. En de Heer Jezus loopt al luisterend bij wijze van spreken met hem mee op weg naar de hemel. En hij zegt dan vervolgens, als de jongen is uitgesproken, je moet nog één stap zetten. Kijkt u maar met me mee. Vers 22. Eén ding ontbreekt u. Dus met andere woorden, het voorgaande allemaal is goed. Ik mis nog één klein detail. En dan ben je er. Verkoop alles. Geef het aan de armen. Neem je kruis op. En volg mij. Wat horen we hier, gemeente? Heb God lief boven alles. De rest verkoop. Je naaste als jezelf. Geef het aan de armen. Volg mij. Heb Christus lief. En daar haakt hij af. Ik vat het weer samen. Dan spits ik het toe. Hij stond voor God. Dat hield hem ook bezig. Het goede doen. Hij kende de wet. Dat vertelde hij aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt niet tegen de jongen, je beeld je wat in, ik ken je beter. Jezus bemint hem. Maar als Jezus de wet aan het hart legt, haakt hij af. Ontdekt aan zichzelf, staat hij voor God en verlaat Jezus. Waar gaat het hier mis? Deze jongen kwam naar Jezus met de aanspraak, goede meester. Hij zag Jezus als iemand, ik zeg het maar heel eenvoudig ook voor onze jonge mensen. Als de man die hem nog even de laatste zet in de rug gaf, dan stond hij bij God. En daar breekt hij op af. Vandaar dat de Heer Jezus direct na deze geschiedenis gaat spreken over zijn naderend lijden en sterven. Het kruis centraal stelt. Gaat spreken over moeten lijden, moeten sterven, overgeleverd moeten worden. Gaat spreken over zonde, schuld, vergeving en verzoening. Ik spits het toe, gemeente, en dat zit in het hart van zondag 2. Hoe leer ik nu mijn zonde kennen? Dat leer ik allereerst door Christus. Alle zondekennis buiten Christus om brengt me of in verharding of in rechtzinnige eigen gerechtigheid of in de wanhoop, maar niet bij het kruis. Hoe komt dat? Wat maakt nou vanavond het verschil tussen Christus die mij mijn zonde leert kennen in het licht van Gods wet en alle zondekennis die buiten het kruis, ook in het midden van de gemeente, ongetwijfeld zal spelen? Wel, dan zitten we in het hart van zondag 2 en dan ben ik eigenlijk al bij de laatste vraag en antwoord aangekomen. Kijk er maar met me mee en dan wordt er gezegd: kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Wat houden? God liefhebben boven alles en de naaste als mezelf. En dan is het antwoord: nee, ik. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Ik hoor al iemand bij zichzelf zeggen: dominee, staat er wel zwart op wit. Maar eerlijk gezegd vind ik dat ook wel een beetje overtrok. Ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten. We zitten hier maar zomaar vanavond. In alle rust en vrede. En gelukkig leven we in een land van orde en structuur en hoeven niet voortdurend achter onze rug te kijken of er iemand is die erop uit is om ons een hak te zetten en ons bij de overheid aan te brengen. We hoeven ook niet bang te zijn voor de overheid, maar wanneer we het gemeentehuis binnenlopen, dan ontmoeten we daar een ambtenaar die zich niet als het goed is laat omkopen, maar erop uit is om recht te doen en de regels te handhaven. Wat een zegen. Maar de catechismus bedoelt met dit woord iets anders. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Dat antwoord kwam pas naar wat er gezegd werd. Dat leert ons Christus. Om de bedoeling van dit antwoord te kunnen begrijpen, wil ik u even meenemen naar het leven van de Heer Jezus. Jongelui, het zal je maar gebeuren dat je deel uitmaakt van het gezin van Jozef en Maria. Een oudste kind is Jezus. Ze hebben meerdere kinderen gehad. Zonen en in ieder geval een dochter, waarschijnlijk ook dochters. Ik kan me voorstellen dat je eerste reactie is: ik zeg van nou, dat lijkt me eigenlijk heel erg mooi. Je zit aan tafel bij Jezus. Mag ik even met je meedenken? Tafel bij Jezus. Altijd gehoorzaam. Niet om een wit voetje bij zijn vader en moeder te halen, maar uit liefde tot zijn vader. Altijd luisteren. Nooit een ander plagen. Onschuldig, de Bijbel gebruikt dat prachtige woord onnozel tegenover de zonde. In alle oprechtheid weet hij niet wat zondigen is, omdat hij niet wil zondigen. Maar God volmaakt lief heeft. Zal ik zeggen wat er gebeurt? Ik denk dat jij en ik het nog geen week uithouden in het gezin van Jozef en Maria. Dat gaat ons irriteren. Volmaakt God liefhebben boven alles. Volmaakt het goede doen. Vandaar die reactie ook tijdens zijn omwandeling op aarde. Die ergernis die steeds meer begint te broeien onder het volk. In hun midden verkeert iemand die zonder dat hij daarmee op uit is, hun voortdurend een spiegel voorhoudt. Zoals hij is, zo moeten zij zijn. Een ergernis die uiteindelijk uitmondt en het verschrikkelijke woord bij Golgotha: kruist hem, kruist hem, weg met hem. Dat is ons antwoord, jouw en mijn antwoord op God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Kijk, die neiging wordt opengelegd als Christus de wet gaat hanteren in ons persoonlijk leven. Dan ontmaskert hij ons en komen voor God te staan zoals we echt zijn. Geneigd om hem en mijn naast te haten. Dat is aan de ene kant heel erg aangrijpend, gemeente, als je dat voor het eerst in je leven gaat zien. Mag ik vanavond gewoon ook eens vanuit mijn persoonlijk leven iets zeggen? Ik was 17 toen daarvoor mijn ogen open gingen. Ik kon wel onder de grond wegzakken. Dat was alle goede gedachten van jezelf en die had ik toen heel veel. Je trots, je hoogmoed, voor God verbleekt en verwort tot zonde. Als je goede bedoeling in het lezen van de Bijbel door de Heere wordt ontdekt, als het zoeken naar houvast buiten het kruis. Als je bemoedigingen en teksten waarmee je jezelf overeind probeert te houden, misschien voor je gevoel ook nog wel getroost de kerk uitgaat, één voor één worden weggehaald. Omdat het niet de gerechtigheid van Christus is. En de Heilige Geest met één beweging dat doek laat vallen. Door te laten zien dat de Heer nog niet eens zozeer vraagt om dingen niet te doen, maar God vraagt vooral om hem lief te hebben. Volmaakt lief te hebben. Zonder zonde. Zonder tekortkomingen. Op alle terreinen van het leven. 100%. Leer dat voor of na het kruis, dominee. Mag ik die vraag eens bij u terugleggen? Waarom stel je hem? Is dat om jezelf overeind proberen te houden? Om toch nog ergens te kunnen turven? Om voor jezelf af te meten hoe ver je al bent onderweg naar het Koninkrijk der Hemelen. Is je hoofd al een keer op het blok gelegd? Dat je de Heere gelijk moest geven. U mag dit eisen. Alleen maar liefde. Omdat u daar recht op hebt. Maar als het erop aankomt, wil ik het ten diepste niet. We gaan vanavond aan het einde van de preek ook kijken naar wat de troost van zondag 2 is. En ik wil dat niet tegenover u zeggen om u op de been te houden. Buiten het kennen van Christus om. Maar om recht te doen aan de heerlijkheid van Christus zelf. Wat is het in de eerste plaats, gemeente, een geweldige troost, dat dit behoort bij het ambtelijke werk van de Heer Jezus Christus. Om zondaren te ontdekken aan zichzelf. Niet alleen in het toevlucht nemen tot hem, maar ook in het stuk van de heiliging. Het behoort Christus toe. Dat geeft vanavond ook iets heel onvoorwaardelijks aan die enige troost in leven en in sterven. Die is en blijft voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Het is de Heer Jezus Christus die juist door het stellen van die vraag waarmee zondag 2 instelt. Waaruit kent gij uw ellende naast u wil komen zitten in uw ellende? Terwijl u op dat moment misschien nog niet eens door hebt hoe erg de situatie in uw leven ervoor staat, heeft hij daar wel oog voor, omdat hij vervuld is met ontferming en opzoekende zondaarsliefde. Terwijl u nog niet eens oog hebt voor de scherpe eis van de wet, is zijn werk helemaal gericht op de verheerlijking van God in uw leven. Aan zijn voeten komen geen zondaren die pas klaar zijn gemaakt voordat ze tot Christus mogen komen. Hij ontmoet zondaren midden in hun leven. Die op dat moment geen enkel besef hebben van God, van zijn woord en van het kruis. Daarom is het ook zo vertroostend dat Christus dat deed. Het tweede wat ik u vanavond wil meegeven is dat juist ook voor de zondekennis in de Bijbel heel veel beloften staan opgetekend. Waar u vanavond ook uw vinger bij mag leggen. Misschien is dat ook wel uw nood in uw leven. U zit te luisteren vanavond naar de uitleg van zondag 2 en u moet het tegen uzelf zeggen, dominee, u heeft het over zondekennis, daar moet u het ook over hebben, het is gewoon Bijbels. Maar ik worstel daar ook voortdurend mee. Ik beleef, ik ervaar dat niet in mijn leven. Mijn hart is zo hard als graniet. Af en toe grijpt het me aan. Maar het wordt zo weer meegenomen in de wind van het dagelijks leven. En ik verval weer in oppervlakkigheid en gewoon gaat mijn leven weer verder. Zoek eens in Gods woord die beloften op. Ik zal maken dat ze een wallig aan zichzelf krijgen. Dat leert Christus. Als een belofte voor mensen die geen zondekennis, geen schuldbesef hebben. Dan mag u vanavond gewoon uw vinger bijleggen omdat die juist geadresseerd is aan u. En vertel het maar aan de Heere dat u dat heeft meegekregen vanuit de prediking en dat uw hart daar nog niet achter kan staan, maar dat is denk ik ook uw nood, of niet? Maar één ding wil ik u vanavond ook meegeven. Wat eerbiedigt u dan Christus in zo'n profetisch werk? Als hij u ziet verschijnen in de binnenkamer met deze belofte in uw hand. En u mag hem ook heel concreet aanspreken. Heer, ik heb vanavond gehoord vanuit de catechismusprediking dat u mij dit kan. En ik mag het tegen u ook zeggen. En wil leren. Ik kijk vanavond ook even een andere kant op. En ik denk dan heel concreet in het leven. Vanavond nog eens. Mag ik gewoon eens die vraag aan je stellen? Als je nou terugkijkt op de afgelopen avondmaal zondag, misschien mag je al langere tijd avondmaal vieren. Is daar nou ook verdieping in het jezelf mishagen? Vervoeien? Verootmoedigen? Walgen van jezelf, voor Gods aangezicht. Het kan toch niet zo zijn dat dat een gepasseerd station is. Dat je avondmaal viert omdat je zonden vergeven zijn. En dat is het dan. Wij vieren avondmaal om Christus en daarin God te verheerlijken. Ook in de stof van zondag 2. Juist aan de avondmaalstafel. Waar ik zo nadrukkelijk geconfronteerd word met Gods volmaakte liefde in zijn Zoon. Maar in het breken van het brood en in het vergieten van de wijn. De toorn van God. Die hij niet langer kon inhouden en daarom die toorn op zijn lieve Zoon liet komen. Zo nadrukkelijk in die eenvoudige tekenen van brood en wijn tot mij komen. dan doet dat toch wat met me. Dan buig ik toch steeds dieper voor het kruis. Dan leer ik toch steeds meer in de spiegel van Gods liefde in Christus te kijken naar mezelf. Dan kent u ook, als het goed is, die diepe blijdschap die juist genoten wordt in het ontdekken van mezelf, ook na ontvangen genade. Dat ik, die walg aan mezelf, mag wegschuilen in de kruiswonde van Christus, met permissie, met toestemming van God. Kijk, dat kan ik nou niet klein krijgen. Walgelijk in eigen oog, maar dierbaar in Gods oog. Dat leert mij Christus. Amen.